wil ik stilstaan bij een antwoord op de vraag, wat is Pinksteren? Pinksteren is, en dit is dan een vervolg op een eerdere preek, wat hemelvaart is. Hemelvaart is, en nu is het Pinksteren is. En eigenlijk is al het eerste punt tot nu toe al volledig goed uit de verf gekomen onder leiding van Inge, want Pinksteren is het ontstaan van de gemeente. Het ontstaan van de gemeente na de opstanding van Jezus door de komst van de Heilige Geest. En dus Pinksteren is ook wat we hier zijn. Maar goed, in ieder geval, oeps, dan gaan we weer. Ja, afgelopen zondag was eerste Pinksterdag. Het was geen vrije dag, want het is altijd op zondag. Dus nou ja, het is niet anders. We hebben wel tweede Pinksterdag en dat is dan wel weer een vrije dag. En de opwekkingsconferentie was er weer, 75.000 mensen. Dat was een hoog aantal, heb ik begrepen. En de vraag is, wie is daar geweest? Zie ik een hand? Anneke is daar geweest, maar nu is ze gewoon met de tieners ook. Ja, dus onder de koffie moet je ze aanspringen en zeggen van, hoe was het? Behalve dat het heet was en veel mensen en tenten en, nou ja, maar de geest was er ook, ja, mag ik aannemen. En Pinkpop was er ook, denk ik, vermoed ik. Ik heb dat niet echt gevolgd. Ik vrees dat als je aan jonge mensen buiten de kerk vraagt, Pinkpop, waar komt die naam vandaan? Dat ze denken, pink, pink, ja, dat is toch een kleur in het Engels. Hè? Ik bedoel, roze, dus roze pop. Maar dat is het dus niet. Pink pop is vast een afkorting van Pinksteren pop. Maar Pinksteren pop, pop, dat klinkt niet. Dat ligt niet goed in de mond. Maar goed, maar wat is het Pinksterfeest? Wel, deze preek is vervolg op de preek over hemelvaart. En dan zullen we beginnen bij het begin. Want Pinksteren is de 50ste dag na Pasen. Het woord Pinksteren in het Grieks is Grieks voor het getal 50. Er is een typfout in dat woord tussen haakjes. Eigenlijk het Engelse Pentecost is exact het Griekse woord Pentecostos, 50. Dus dat is waar het woord vandaan komt. En dit feest veronderstelt, het is zo dat na Pesach, het Joodse feest, of Pasen, telt men 7 keer 7 dagen, dat is 49. En dan op dag 50 is het feest. De Joodse naam hiervoor, er zijn verschillende namen, maar is ook wel wekenfeest. Wekenfeest vinden we in Leviticus. En dan is het week, weken is het meervoud van week. En een week heeft 7 dagen. Dus het wekenfeest is het feest dat 7 weken, of 7 keer 7 dagen, 49 dagen, na Pasen is. En dan is het op de 50ste dag. Maar dit feest wordt ook genoemd het 50ste dagfeest. En als Lucas schrijft, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar, bedoelt Lucas nog niet het christelijke Pinksterfeest, want die moest nog vervuld worden, komen. Hij bedoelt het Joodse wekenfeest, het feest van de 50ste dag. Ja, lang in de oudere vertaling, toen de Pinksterfeest vervuld werd, dacht ik altijd, ja, dat klinkt toch ja, erg diep. Maar eigenlijk betekent het, nadat de 49 dagen voorbij waren, is dan de 50ste dag. En dan heb je dus de 50-dagfeest, het wekenfeest. Dus, Pinksteren is de 50ste dag na Pasen, Pentecostos 50. Het is dus ook in de tweede plaats, of zelfs nu nog in de eerste plaats, Pinksteren is een Joods oogstfeest. 50 dagen na Pesach worden de eerstelingen van de tarweoogst in de tempel geofferd. De Bijbel spreekt van schoven. Ik heb een leuk boekje, Yom Yom. Yom Yom is dag aan dag. En dit is een catechese boekje voor Joodse jongelingen. Wat oudere boekje, groene kaft. En dat gebruik ik altijd als ik Joodse zaken wil nalezen. En inderdaad heeft hij ook een stuk over Shavuot, oftewel het feest van weken. En dan vertelt hij dus dat toen de tempel er nog was, werd er op deze 50ste dag een tarwebrood gebracht. Want en dan bij het Pesachfeest daarvoor werd een gerstebrood gebracht, maar nu werd een tarwebrood. En dat werd dan geofferd. En dan hierna, in de dagen na nu, konden van alle dorpen in Israël de boeren komen met hun eerstelingen. En dat gaven ze dan aan de tempel en dat was voor de priesters. Strikt genomen wordt dit feest niet meer gevierd in Israël om de simpele reden, er is geen tempel. En dus ook geen priesters die wat nodig hebben. De rabbijnen, dus het feest wordt wel bestudeerd. Het zit ook in de catechese. Maar er is niet een speciale viering, liturgie of ritueel meer aan verbonden. Dit is in tegenstelling tot Pesach. Ook Pesach veronderstelt de Joodse tempel die er niet is. Het slachten van een lam, het gaan naar Jeruzalem. Maar in plaats daarvan eet men kip. Dat kan ook natuurlijk. Het is wat ongelukkig voor de kip dat de oerkip kon vliegen, waardoor die kosher is. Dan kon je beter varken zijn, want dan word je ontzien door Joodse mensen. Dan word je niet opgegeten. Maar goed, dit feest veronderstelt de tempel te Jeruzalem. En ook de Pesachfeest veronderstelt dat en kan dus ook niet echt meer gevierd worden. En die wordt nu niet meer gevierd. Nu, de Joodse kalender is een maankalender, net als de islamitische kalender. En dat is ongeveer 360 dagen in een jaar, in een maanjaar. Dus elke jaar dat komt, tellen Joodse mensen, maar ook islamitische mensen, 360 dagen. En dus dan begint het ten achter te lopen met onze kalender. Dus je hebt een verspringing van dagen. Elk jaar wordt het weer later. En na verloop van tijd, dan voegt men een extra maand in en dan springt men weer naar voren toe. Dan heeft men 13 maanden. Wij hebben een zonnekalender, maar daar kom ik zo nog op. Dus Pinksteren is de 50ste dag, het feest van de 50ste dag na Pasen, Pesach. Pinksteren is een Joods oogstfeest, maar Pinksteren is nu ook een christelijke feest. Je krijgt er zelfs een vrije dag voor. Nou, die doe je niet, dat is hemelvaart. Een hemelvaart blijft vast een vrije dag, want dan kun je vrijdag vrij nemen en dan heb je een lang weekend. Hè? Ik bedoel, dat is, stellen we ook. Nu in de 2e eeuw na Christus is het paasfeest vastgemaakt aan vrijdag en zondag. Je begrijpt, als je Pasen viert met een maankalender, dan is het bijna nooit op vrijdag en zondag, maar dan loopt het alle kanten heen. En voor christelijke theologen, zondag is de eerste dag van de week, de dag van de opstanding. Jezus is op de eerste dag opgestaan. En dat vieren we door samen te komen op zondag. Maar dan is Pasen het grote feest. En dan heb je Goede Vrijdag en je hebt zondag. En met een zonnekalender werkt dat perfect. Want dan heb je altijd Goede Vrijdag op vrijdag. En is dan paaszondag altijd een zondag. En dan is natuurlijk ook hemelvaart altijd op een donderdag. En Pinksteren is dan ook weer altijd op een zondag. Want ja, als je 49 dagen hebt na een zondag, dan heb je weer een zondag. Komt dus perfect uit. Nu, op toevallig, in 2018 vielen het Joodse Pesachfeest met een maankalender en het christelijke paasfeest samen. Ik neem aan dat dat was op zondag, want ja, anders dan klopt het natuurlijk niet. En als dat zo is, dan valt ook het wekenfeest, het Joodse Pinksterfeest zullen we zeggen, en ons Pinksterfeest samen met Tweede Pinksterdag. Zie, want dan heb je 49 dagen is zondag en dan is Tweede Pinksterdag maandag. Dan komt het precies uit. Maar dat is het zo nu, dat gebeurt wel met enige regelmaat, maar dat duurt wel een tijd voordat dat weer het geval is. Het valt niet echt op, nogmaals, omdat het wekenfeest in de synagoge niet apart gevierd wordt. Dat men weet ervan, maar ja, dat men doet het verder ook niet. Dus Pinksteren is een christelijke feest. En dan kunnen we ook zeggen, want ja, waarom is het dan een christelijke feest? Pinksteren is ook het feest van de komst van de Heilige Geest. En dan lezen we uit Handelingen hoofdstuk 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Dat waren er 120, inclusief vrouwen. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich in bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat we hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Met andere woorden, de vervulde leerlingen, alle 120 mannen en vrouwen, spraken in verstaanbare talen tot God, niet tot de mensen. Ze spraken van de grote daden van God. Het was geen verkondiging, het was een lofprijs aan God. Maar anderen konden dat horen en waren daarvan helemaal onder de indruk. Verbijsterd en geheel van een stuk gebracht, vroegen ze zich aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. En dat ze in andere talen spreken, misschien hebben ze die wel geleerd, zou kunnen. Dus Pinksteren is de komst van de Heilige Geest. We komen de Heilige Geest al tegen in het Oude Testament, en de Heilige Geest is God tegenwoordig in kracht. En ja, profeten die profeteren door de Heilige Geest. Als Elia en Elisa wonderen doen, doen ze dat in de kracht van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is er niet voor iedereen. Mozes zegt wel: ach, was heel het volk van God profeten, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Maar na de dood van Jezus en zijn opstanding is de Heilige Geest er voor iedereen. En in Lucas is het vooral ook zodat je de kracht hebt om te getuigen en te leven. Bij Paulus is het daarboven ook de kracht waardoor je dus weerstand biedt aan verleiding, waardoor je een heilig leven leidt en meer gaat lijken op Jezus. We kunnen zeggen dat Pinksteren is dus ook de belofte van Joël vervuld. Joël is een wat wonderlijke profetische boek. Het spreekt van een sprinkhanenplaag. En die is ernstig. Nu hebben we die niet in Nederland. Maar tot op de dag van vandaag zijn er wel sprinkhanenplagen in het Midden-Oosten. En vroeger waren het ook wel in Amerika. En zelfs met al onze moderne middelen, als miljarden sprinkhanen komen, dan komen ze. Je kunt ze zijn niet uit te roeien en ze eten alles op. Nou, overigens, de manier om sprinkhanenplagen te voorkomen is eigenlijk wel om de grond waar de eitjes gelegd zijn op te ploegen, zodat die eitjes niet tot sprinkhaan worden. Maar ja, dan moet je wel weten waar ze zitten. En dat, ja, het is opmerkelijk, de sprinkhanenplagen in Amerika namen ontzettend af nadat er goud ontdekt was. En daar heb je heel veel mensen die gaan goud zoeken. Maar die goudzoekers hadden ook eten nodig. Dus gingen boeren, slimme boeren zelfs, meer grond bewerken dichter bij de velden om graan te verbouwen, om brood te verkopen. Al die goudzoekers, want die moesten wel eten. En onbedoeld en ongeweten hebben ze daarmee wel de broedplaatsen van sprinkhanen vernietigd, waardoor de sprinkhanenplagen daar achterwege bleven. Maar ja, Afrika is nog een groot land, dus daar zijn hier en daar nog wel degelijk broedplaatsen. En als die sprinkhanen komen, nou ja, dan zitten ze overal en eten ze alles. En dan hebben mensen geen eten. Maar dan is er ook niets om te offeren in de tempel. Want dat is er gewoon niet. En dit vereist dus een behoorlijke vasten- en rouwperiode. Maar Joël ziet verder in de toekomst. En hij ziet hoe er een tijd zal komen waarin God zijn geest zal geven. Petrus die komt naar voren met de 11 anderen. En waarom zijn die 11 anderen er ook? Zij staan achter hem en zeggen wat hij zegt klopt. Ja, amen, amen, amen. Dus het zijn 12 getuigen van de opstanding van Jezus. En ze staan daar samen in Jeruzalem, de stad waar Jezus gekruisigd is. En dan zitten ze te zeggen dat Jezus ten onrechte gekruisigd is. En dat de Joodse leiders fout zitten. En Pontius Pilatus trouwens ook. Ik bedoel, ja, dan heb je toch wel of je hebt een doodswens. Of je hebt wel een zekere moed gekregen om ja, dit te doen. Want hiervoor waren ze nogal bang. En ze hadden alle reden om bang te zijn. Jezus is gekruisigd. Dus ja, als je een volging bent van iemand die veroordeeld is, dan ben je ook vast ook een terrorist. Ik bedoel, dat zit er dik in. Maar nu, hij trad naar voren, verhef zijn stem en sprak de menigte toe. En kennelijk deed hij dat in één enkel taal, in Grieks, wat ze allemaal wel verstonden. En hij zegt, u Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Het derde uur na zonsopgang in de Romeinse klok is ongeveer 9 uur. Ik zeg ongeveer, want de Romeinen deelden de nacht in 12 uur en de dag in 12 uur. Dus als er meer licht is, dan is het een uur langer. En als het minder licht is, is het wat minder. Dus het is ongeveer 9 uur 's ochtends. Nou, om 9 uur 's ochtends ben je nog niet bezopen. De bars zijn nog niet open. De winkels, dat is niet echt de tijd. Ik bedoel, nee. Je hebt niet eens de tijd genoeg om goed in te drinken, naast aan uit te drinken. Dus dat kan niet kloppen. Nee. Maar wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat zij zullen profeteren. Dit is de belofte waarvan Peter zegt, die is nu vervuld. Dit is nu gebeurd. En dat kun je zien. Want mannen en vrouwen die profeteren, die vertellen de grote daden van God. En dit is mogelijk door Jezus Christus. Maar, ik loop een beetje achter met de projectie, maar u heeft het wel kunnen horen. Pinksteren is ook een belofte van Jezus die vervuld is. En nu laat ik Johannes even liggen, want die heeft ook een belofte. Want Jezus heeft in Handelingen gezegd, maar gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest op u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. Nou, en als we kijken naar het Bijbelboek Handelingen, dan inderdaad eerst in Jeruzalem, dan in Judea, Samaria. En uiteindelijk is Paulus in Rome. Nu is Rome niet het einde van de aarde, stel je voor zeg. Maar Rome is het middenpunt van de aarde. En eigenlijk, het verhaal van Handelingen rolt nog verder. Want de boodschap gaat nog naar alle mogelijke volkeren en talen en stammen. En dat mogen we in onze tijd nog meemaken. En dat daarbij ook nog het internet en telefoons en Skype en weet ik wat een rol speelt. Ja, dat is een geweldig gebeuren. Maar, let wel, de geest is gegeven zodat we getuigen kunnen zijn. Nu, het mooie van een getuige zijn is, je hoeft geen grote fantasie te hebben. Je hoeft niet welbespraakt te zijn. Je moet alleen maar zeggen wat je weet. De waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Dit is het hele gebeuren. In een rechtszaak is een getuige niet om te zeggen de persoon is schuldig. Nee, maar dit en dit en dit is wat ik gezien heb. En dat is dat. En nu ook de getuigen die de apostelen zijn, en daarin zijn ze wel uniek. Zij kunnen zeggen, de Jezus die wij hebben meegemaakt vanaf de doop van Johannes tot aan zijn dood, is de Jezus die opgestaan is en naar de hemel is gegaan. Dat is de Jezus waarmee wij van doen hebben. En daarom hebben we niet alleen de verhalen van Jezus dood en opstanding en hemelvaart. We hebben ook het verhaal van zijn optreden daarvoor. Want dit is de Jezus die gestorven is en opgestaan. En zij kunnen getuigen daarvan doordat Jezus' belofte is vervuld. We kunnen dan ook zeggen dat Pinksteren is een volgende fase in Gods plan. Als we de Bijbel lezen, goed, dan begint het met Adam en Eva. Dat gaat niet goed. En dat het niet goed gaat, blijkt doordat we ook nog Kain en Abel hebben. Daar zullen we geen grapjes over maken, de eerste broedermoord. En ja, dan blijkt dat mensen het toch steeds misdoen, machtsmisbruik is er en alle mogelijke zonden. Er is een grote vloed, maar dat voldoet ook niet. Dan kiest God een man, Abraham, en uit Abraham komt een volk. Dat volk krijgt een land om in dat land als het ware priesters te zijn rond de woning van God, de tempel. Maar in die tempel zelf, ja, kun je eigenlijk niet binnenkomen. Je moet een leviet zijn om bepaalde bij te komen. Je moet hoge priester zijn om één keer per jaar binnen te komen. En dat is nog levensgevaarlijk ook. Als de hoge priester het heilige der heiligen ingaat, dan heeft hij een touw om zijn enkel voor het geval dat hij een hartstilstand krijgt. Ja, dan moet hij hem er weer uit kunnen trekken. Ja, en dat is één keer per jaar. En dan is hij in donkerheid met zoveel mist om zich heen dat hij niets kan zien. Dus God woont bij zijn volk, maar het is als ware, God lijkt op radioactiviteit. Je kunt niet zomaar bij hem komen, want dan verbrand je. God is heilig en wij zijn dat niet. Daar kunnen we niet tegen. Maar goed, God is tot ons gekomen in zijn Zoon, in Jezus. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en daarin in Jezus zien we God. Inderdaad, en als, dan laat hij zien dat God is een liefhebbende vader, die ook streng is, maar die tot het uiterste gaat om zijn volk, om ons te redden. En Jezus in zijn heiligheid gaf zijn leven, niet doordat hij zelfmoord pleegde, maar gewoon doordat hij er was. Hij ging naar Jeruzalem. En daar, nou ja, dan word je gearresteerd als je Jezus bent. En dan word je veroordeeld door de Joodse raad, omdat je zegt de Zoon van God te zijn. En dan word je ook gekruisigd door Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur. Want die denkt ook van, ja, we moeten hier toch orde en rust in de tent hebben. En ik kan geen klacht naar Rome hebben. Want ja, hij was ook kwetsbaar. Hij was procureur geworden door het hoofd van de Pretoriaanse garde, en zeker Sejanus. Maar die Sejanus was net afgezet en vermoord, dus dat hielp ook niet. Nee, dan moet ik maar de Joodse raad ter wille zijn. Eén man, ja, dat moet kunnen. Jezus geeft zijn leven, maar in zijn opstanding, als opgestaande, zegt hij dat nu het evangelie er is voor alle volkeren. En de geest is ook uitgestort voor alle volkeren, alle mensen, allerlei soorten mensen. Dus Pinksteren is ook een volgende fase in Gods plan. Jezus' werk op aarde is met hemelvaart geëindigd. Lucas is een wonderlijke evangelist, want hij heeft niet alleen een evangelie geschreven, maar ook een handelingen, twee boeken. Misschien moet ik zeggen één boek in twee uitgaven. De reden dat er twee uitgaven zijn, is dat hij schreef op een rol. En dan is het evangelie en handelingen zijn de langste boeken van het Nieuwe Testament. En elk is dus één rol. En dan rol je en lees je. En daarom is het ook nodig dat als Lucas met handelingen begint, hij weer een ophef en aanhef heeft, waarin hij praat over Theophilus. En er moet ook een overlap zijn, zodat je weet van, oh ja, dit is het tweede boek. En dus dan is er een herneming van en een uitbreiding. Dus eigenlijk is Handelingen 1 het einde van het evangelieboek. En dan is Jezus' werk op aarde beëindigd met hemelvaart. Zijn werk beperkt door zijn lichaam eindigt als hij naar de hemel gaat, zodat als de Heilige Geest gekomen is, zijn lichaam op aarde zal zijn zijn gemeente. U en ik, wij zijn de handen en voeten van de Heer Jezus. Wij zijn zijn getuigen. En dus ook naar Pinksteren zetten de leerlingen Jezus' bediening voort. Door te getuigen van hem. Maar zij zijn nu met 120 en dus dan kunnen ze meer dingen doen. En zij getuigen dan ook door de kracht van de Heilige Geest. En ook als ze voor de Joodse Raad komen of voor gouverneurs of wat dan ook, ze krijgen de woorden om standvastig te zijn. En nu de Heilige Geest is God tegenwoordig met kracht. En je krijgt het als je het nodig hebt, als je op hem vertrouwt. Je hoeft niet af te vragen, wat zal ik doen als er een of andere gek binnenkomt en zegt van wie wil er naar de hemel gaan, wie gelooft in Jezus. Op dat moment krijg je genade voor het juiste antwoord. Koptische christenen, mannen, hebben een gewoonte om een kruis op hun hand te tatoeëren, laten tatoeëren. Dat is een zichtbaar teken. Ik beveel het niet aan, ik ben er niet zo voor. Maar het is wel een zichtbaar teken. En het maakt het niet mogelijk om te zeggen van ja, ik ben geen kopt, ik ben iets anders. Want ja, dit is nogal duidelijk. Hè? Dus in die zin hebben ze al besloten dat ze liever doodgaan dan dat ze afvallig zijn van de Heer. Nu, maar wat is dan de Heilige Geest? Nou, je zou het kunnen vergelijken met de wind die een zeilboot voortstuwt. Een zeilboot heeft zeilen, maar als er geen wind is, dan kom je nergens. Maar als je je moet gaan roeien, maar dat is ook vermoeiend. Maar goed, een zeilboot is een zeilboot, omdat die zeilen heeft. Hè? Ja. Momenteel heb je ook nog een motor aan boord, want ach, soms is er geen wind. Maar goed, hoe het zij, je moet wel de zeilen goed gezet hebben. Want als je dat niet doet, dan kun je omwaaien of allerlei wonderlijke dingen meemaken. Maar als je je boot goed gericht hebt, je zeilen goed gericht hebt en de Heilige Geest komt, de wind komt, dan zeilt die boot de goede richting uit. Nu, wij kunnen en moeten ook zorgen dat we in de wil van God zijn. Wij moeten zorgen dat onze touwen en zeilen goed staan. En dat hebben we doordat we open zijn voor hem. En leven zo goed als we kunnen naar zijn woord. Als we dat doen, dan kunnen we verwachten op momenten dat het nodig is, dat die wind komt om ons voort te stuwen. Goed. Conclusie. Afgelopen zondag, heb ik begrepen, heeft Freek Efesius 5 met jullie doorgenomen. Dus dan zou ik ook kunnen zeggen, Pinksteren is nu. Maar dat heeft hij behandeld, dus dat doe ik nu zelf niet. Maar ik kunt wel, de conclusie is wel, u kunt vandaag leven vanuit Pinksterkracht. Want de geest die gegeven is, is er nu ook. Elke dag kunt u zich openstellen voor de Heilige Geest. U kunt elke dag zeggen, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. En u kunt ook zeggen, kom Heilige Geest, vul mij nu. Dat is ook wat we doen als we samenkomen als gemeente. Wij geloven dat Jezus hier is voordat wij hier zijn. Nog voordat we de paaskaas aansteken. Wij geloven ook dat de Heilige Geest er is. Maar door te zeggen van, kom Heilige Geest, erkennen we dat we de Geest nodig hebben. En zijn we bewust dat die Geest er is en er voor ons zal zijn. En dan is het niet alleen op de zondag, de dag van de opstanding, maar ook op maandag en dinsdag en woensdag en donderdag. Het is als we beslissingen moeten nemen. En soms zijn die beslissingen makkelijk en soms zijn ze moeilijk. En soms dan handelen we naar de kennis die we hebben en veel later blijkt dat we niet alles geweten hebben. Dat het minder goed is dan dat gegaan is. En soms dan loopt de kerk of delen van de kerk achter met ontwikkelingen in de samenleving. Er zijn beroemde theologen in Amerika geweest die vonden dat slavernij echt van God gegeven was. Ja. Inmiddels weten we beter, ook uit de Bijbel, juist uit de Bijbel. Maar ja, mensen zijn feilbaar, wij zijn dat ook. En je kunt ook kracht krijgen om het christelijk leven te leven. Wat God van ons vraagt is onmogelijk, maar mogelijk door de Heilige Geest. Hij geeft kracht om standvastig te zijn. Om de juiste beslissingen te nemen. Ook wel met wijsheid te handelen. Ik hoorde laatst een grappig verhaal. Dat was vrijdag. Van een doopsgezinde. En de doopsgezinden die stammen af van Menno Simons. De enige Nederlandse hervormer. En het is zo dat Menno Simons was een vreedzame doopsgezind persoon. Het probleem was alleen dat sommige dopers waren gek geworden en hadden Münster overvallen en allerlei rare dingen. In ieder geval, er was een prijs gesteld op zijn hoofd. En op een kwade dag zat hij in een rijtuig met anderen. en rijtuig werd aangehouden door de schout en zijn rakkers. De schout is dus een soort politieman en de rakkers van de schout zijn dus assistenten daarvan. Dus ze waren met een geweldige overmacht. En de schout die deed de deur open van de rijtuig en zei: zit Menno Simons in dit rijtuig. Waarop Menno Simons ging staan en keek de mensen om hem heen aan en zei: zit Menno Simons in dit rijtuig? En toen zeiden ze: nee. U begrijpt natuurlijk de clue. Hij zei: dit is echt van de geest ingegeven. Of ook een ander verhaal die er wel op lijkt. Er was een tijd dat hugenoten, protestantse christenen, in Frankrijk vervolgd werden. En ja, ze kwamen dan samen op zondag in de velden. Want ja, goed, een meisje die werd onderweg aangehouden door soldaten, dragonders. Die zeiden: waar ga je heen, meisje? En toen zei ze: ik ga om het testament, het laatste testament van mijn broer aan te horen. O, zeiden de soldaten, ik hoop dat je een goede deel krijgt. Het mag duidelijk zijn, Jezus is haar broer die gestorven was en ze hoorde uit het Nieuwe Testament. Dus ja, dit bedenk je niet vooraf natuurlijk. Er zijn momenten dat de geest het je ingeeft. Hè? Ja, inderdaad. Maar goed, het is de Heilige Geest die kracht geeft. En wie zo leeft, laat zien dat Jezus leeft. Kijk, Jezus, als hij op aarde was gebleven, was zijn fysieke aanwezigheid beperkt gebleven tot één plaats waar zijn lichaam was. Ja, daar moesten we allemaal daar naartoe reizen, maar dat ging ook niet goed. Want zelfs zo'n Pinksterconferentie met 75.000 man, als ze allemaal tegelijk er zijn, ja, dan kun je het podium ook niet zien. Ja? Tenzij je schermen hebt. Maar nu Jezus in de hemel is en door zijn Heilige Geest bij ons is, is hij bij ons waar we ook zijn. In Noord-Korea of in Zeist of waar dan ook. En dan kunnen we in ons leven laten zien dat Jezus leeft. Door de manier waarop wij reageren. En dan is wijsheid wel geboden. Want ja, voor sommige mensen lijkt het alsof dat juist christenen een anti-reclame zijn voor het geloof. Dat moet niet, dat willen we niet, zo moet het ook niet worden. Maar goed, leven door de geest. En wie zo leeft, oeps, wat doe ik nou? Volgens mij heb ik mezelf uitgedaan. Oh ja, ik ben er weer. Ja. Dat is een leuk knopje, dan kan ik hem blinderen. Ik zou niet weten of ik dat zou willen, maar ach, het zou kunnen. Wij leven met hem. Want het is de Heilige Geest die leven maakt. Maar Heilige Geest is Heilige Geest. Hij kan gekwetst worden. En hij is altijd bij ons. Dus wat we doen, wat we laten, wat we lezen, wat we kijken, dat moet zo zijn dat de Heilige Geest mee kan kijken. En dat kan ook betekenen dat je smaak in de loop van de tijd verandert. Dat je bepaalde dingen, bepaalde boeken niet leest, bepaalde films vooral niet doet. Misschien bepaalde computerspelletjes niet speelt. Dat je denkt van nee, dat is het toch niet. Ik heb geen behoefte aan films waarvoor mensen hun leven hebben geriskeerd. Want het leven van de mens is niet waard dat om mij vermaak te geven. Ik vind het prima natuurlijk als ze veiligheidsriemen hebben en die worden allemaal weggebonjourd. Dan snap ik dat het goed was. Ik bedoel, dan kan het nog wel leuk zijn ook. Maar ik wil geen deelgenoot zijn aan het riskeren van mensenlevens eigenlijk voor niets. Dat hoeft niet. Gokken, nee, dat is niet iets. Dat hoeft ook niet. Nooit gedaan. Ik weet ook wel de kans dat je iets wint, hoe dat statistisch in elkaar zit. Maar je kunt op een gegeven moment beseffen van hé, dit kan ik beter niet doen. En soms heeft het ook wel te maken met de tijd waarin je leeft. C.S. Lewis is overleden uiteraard, maar in 68, 1968. En hij was een van de grote apologeten, verdedigers van het christendom. Zijn boeken, vooral in het Engels, zijn altijd heel erg nuttig. En toch, één eigenaardigheid, hij kwam van een generatie die rookte. En dat kon je ook aan zijn vingers zien, want daar had hij steeds nicotine aan. En of het was een pijp, of het was een sigaret. Hij heeft zijn leven lang gerookt. Nu was het ook wel een generatie waar tegen artsen zeiden, nou dat gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog, als je dus nerveus bent, rook een sigaretje, dat is goed voor je. Ik bedoel, het idee dat je er dood aan gaat, dat was toen nog niet helemaal duidelijk geworden. toen tabak overigens geïntroduceerd werd in Engeland onder Jacobus James I, Jacobus I was dat geloof ik. Eerst was het verboden. Dat werkte niet, want het kwam toch wel binnen. Maar toen besloot de koning dat hij er ook belasting op kon heffen. Yes. En tot op de dag van vandaag is de belasting van tabak en alcohol, dat gaat naar de schatkist. Maar goed, hoe zij, je kunt tot de stad van komen van, hey, dit is vroeger gedaan, heb ik zelf ook vroeger gedaan, maar dat kan ik beter niet doen. Het is niet alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. En van sommige dingen kunnen beter zijn. En je kunt ook misschien op in ieder geval, Pinksteren is alles wat ik al gezegd heb, maar Pinksteren is ook dat we vandaag de Heilige Geest kunnen ontvangen, opnieuw ontvangen, vertrouwen op Hem.